Welkom bij een volgende aflevering van de verdiepende video's van de Libertaire Partij. Ik ben Bart Burgraaf en met ons hebben we wat gasten. Kunnen jullie je misschien voorstellen?
Yes, ik ben Tom van Lamoen. Ik ben de lijsttrekker van de komende verkiezingen. En we hebben ook nog Johan bij ons.
Ja, hoi. Ik ben Johan Zijlstra. Ik ben vierde op de lijst van de Libertaire Partij.
Welkom, welkom. We gaan het vandaag over een heel leuk, spannend, sexy onderwerp hebben. Belasting. Zeker wel op mijn top 5 van dingen waar ik het graag over heb. Tom, misschien kun je in deze video beginnen door wat meer te spreken over belasting, deze samenleving, wat voor doel het heeft en hoe het gebruikt wordt.
Wat voor doel het heeft? Ja, nou ja, daar zijn wij natuurlijk wat kritischer over dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Nou, allereerst, ja, iedereen is super blij met belasting. Als die blauwe envelop op je deurmat ligt, dan rejoice iedereen, denk ik inderdaad. Wordt altijd warm ontvangen. Nee, ja, ik denk dat iedereen een hekel heeft aan belastingen. En op welke manier dan ook. Maar het is toch in de samenleving nog een soort van algemeen geaccepteerd dat we nou eenmaal belastingen betalen. Ja, voor de civilisatie eigenlijk. Hè? Voor een goede, vriendelijke samenleving die we samen hebben. Maar nou ja, er zijn sowieso heel veel mensen die kritiek hebben op hoe de belasting wordt uitgegeven. En wij durven echt wel een stapje verder te gaan, dat we ook niet eens het ethisch vinden hoe de belasting wordt opgehaald.
Ja, yes, want daarachter zit een soort van impliciet aanname over, we moeten toch sociaal zijn? Misschien.
Ja, naast het sociale aspect heb je natuurlijk ook dat sommige belastingen totaal contraproductief zijn. Hè? Je hebt, als je kijkt naar loonbelasting, in principe wil wij als overheid, willen we natuurlijk zoveel mogelijk arbeid en dat mensen zoveel mogelijk gaan doen. En dan hebben we een belastingssysteem dat als je iets te veel verdient, dan zegt het loonbelastingstelsel van, nou, dan ga je in een hogere schaal. En wat je daardoor veel ziet, is dat mensen ervoor kiezen om minder uren te gaan maken. Want als jij bijvoorbeeld iets meer dan modaal verdient en je werkt 40 uur, dan zit je met de bovenkant zit je in de hoogste belastingsschaal.
Wat heeft het dus, nog voor zin?
Ik ken eigenlijk heel weinig mensen, waaronder ik mezelf ook, die bijvoorbeeld voor het plezier een tweede onderneming starten om daar nog iets mee te verdienen. Of als je het leuk vindt om dansles te geven erbij. En normaal als je dansles geeft, dan verdien je daar nog wat aan. Maar als je het als bijbaan doet, dan gaat dus echt gewoon de helft van je inkomen gaat naar de belastingdienst. Dus als je kijkt naar productiviteit in Nederland, dan is het ook echt heel erg contraproductief.
Ja, je ziet vooral natuurlijk, kijk, de overheid, het is heel gek, want ze doen eigenlijk alles een beetje met stimuleren en ontmoedigen. Hè. Zo zetten zij eigenlijk hun beleid ook vaak in qua belastingen. En je ziet dat het op bepaalde punten hebben ze eigenlijk gewoon gelijk. Dan werkt het ook. Als ze zeggen van oké, we gaan de accijnzen op tabak verhogen of op alcohol, dan ontmoedigt het het gebruik. Ja. Maar dus als je kijkt hoe ze het dan inderdaad bij loon inzetten, dan betekent het dus gewoon dat zij werken aan het ontmoedigen zijn. En dat is dan, maar dan zien ze niet dat ze dat aan het doen zijn op een bepaalde manier of zo. Of die klik, die is er dan weer niet.
Er zit ook een soort impliciete gedachte achter dat belasting betalen, dat hetgeen is wat je, zeg maar, voor elkaar doet. En dat het sociale idee is. Ja. Maar als we een stapje terug doen, dan is er natuurlijk ook het idee van vrijgevigheid voor mensen zorgen uit jezelf. Ja. En eigenlijk niet iemand nodig hebt die met de wapenstok achter je staat op het moment dat je niet betaalt, zeg maar.
Ja, het is wat ik mezelf de laatste tijd steeds vaker hoor zeggen natuurlijk. Hè, dat alles wat de overheid doet aan voor de samenleving faciliteren, dat kan je eigenlijk überhaupt niet als solidariteit zien. Omdat het wordt afgedwongen. Als wij niet de keuze hebben om daaraan bij te dragen, dan krijg je een soort van raar verkapte Robin Hood systeem of zo, waardoor het stelen van wordt gezien als iets wat solidair is. Wat natuurlijk gewoon principieel een oxymoron is eigenlijk.
Er zit bij veel mensen een soort achterliggende gedachte bij van, ik zou toch wel voor bepaalde dingen betalen, maar andere mensen zullen dat niet doen en zullen er gebruik van maken. En daarom moet iedereen gedwongen worden door de overheid om dat zo te doen. Maar is er wel... Ja.
Wat er ook heel erg speelt, vind ik, is dat politici... Het komt niet eens in hun gedachten op dat je ook... bepaalde overheidsdiensten niet zou kunnen doen of zou kunnen verkleinen, waardoor je minder belasting hoeft te heffen. Mm-hmm. Ik zat laatst te kijken naar de lezing van Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, waarin hij het falen in de jeugdzorg echt heel erg aanstipt. En hij breekt eigenlijk dat hele systeem af, waarin hij uitlegt dat er dus veel te veel uithuisplaatsingen zijn, omdat dan die verantwoordelijkheid van jeugdzorg wordt omzeild. En vervolgens komt het op de conclusie neer van... Ik zat echt zo van, nou, hè, gaan we dan jeugdzorg verkleinen? Of gaan we het niet meer doen? Of gaan we in ieder geval die belastingmiddelen beter inzetten? En wat was vervolgens zijn oplossing? We gaan de ouders en de kinderen gaan we nog een extra vanuit de staat gesubsidieerde advocaat geven. Dus nee, jeugdzorg moet blijven. En we moeten ook nog het rechtssysteem moeten we nog erger belasten met nog meer rechtszaken.
Kijk, als jij een timmerman bent en je hebt een hamer, dan ziet elk probleem eruit.
Als een spijker.
Als een spijker. Ja. En dat is dus precies het geval met de overheid. Er is niemand die, bijna niemand, behalve de LP dan, die zegt, laten we een stapje terug doen. En op het moment dat wij dus aan de macht komen of iets dergelijks, mm-hmm. dan zullen we die macht teruggeven uit een morele overweging. Maar als je daar niet een soort ethisch moreel framework voor hebt, dan is dat heel lastig als je het dus bekijkt vanuit psychologie en dat soort dingen. Yeah. Om dingen weg te geven die je voordelen geeft.
Ja, zeker. Nou, het is, kijk, we zien heel veel dat mensen heel veel kritiek hebben op dingen als monopolievorming. Hè? Kijk, iets corrompeert van binnenuit en kan echt misbruik maken van hun marktpositie, op welke manier dan ook, als het een monopolie wordt. Maar mensen zien nooit dat de overheid de grootste monopolie is. Omdat zij dus inderdaad onder dwang... Je hebt geen keuze om bij te dragen aan hun product. Want hun hebben eigenlijk gewoon een product voor de samenleving wat zij voor ons allemaal verzorgen. En daar moeten wij verplicht voor betalen via die belasting. Maar daar hebben we geen keuze meer in. En daardoor is de overheid de grootste monopolie. En is het standaard dat er veel corruptie zal optreden.
Juist. Yes. Dus het eerste is dus gewoon dat als het iets goeds is waar je het mee eens bent, dan zul je er toch wel voor betalen. Ja. En zo niet, dan moet je er niet toe gedwongen worden. Ten tweede is er dus geen marktwerking. Marktwerking is misschien een vies woord geworden. Maar is er geen concurrentie voor de overheid. En dus is er geen prikkel voor de overheid om efficiënter te worden. Om betere diensten aan te leveren. Kijk, als jij een winkel om de hoek hebt en dat is de enige die in jouw buurt broodjes verkoopt. En die verkoopt het voor 10 euro en je hebt echt een broodje nodig, dan ga je daar een broodje kopen. Als er drie andere broodjesverkopers in de buurt zitten en eentje die verkoopt het voor 4 euro, dan ga je daar naartoe. Maar dat is dus niet het geval met een overheid.
Nee, en als je kijkt dan wat doet een overheid, zoals de Rijksoverheid, wat doet de Rijksoverheid nou echt... Dan kun je dat afpellen tot politie, defensie. Dat doen ze echt. Hè. Dat is een echt dus politiebeambte onder het salaris van de overheid hun werk aan doen. En daarnaast, of je nou hebt over zorg of over onderwijs of over iets anders... doet de overheid eigenlijk alleen maar geld ophalen bij de burger...
Ja.
En het dan weer geven aan een partij. En als je kijkt naar de financiële sector, die doet dat in principe ook, hè, die haalt geld op en die zet het weer weg. Dan is die sector veel efficiënter geworden. Hè. Bankkantoren konden dicht, het is allemaal totaal doorgeautomatiseerd. Maar de grap is, bij de overheid zie je dat in plaats van al die automatisering heeft geleid tot een kleinere overheid, efficiënte overheid. En dat we veel makkelijker het geld van links naar rechts kunnen brengen. Wat in principe natuurlijk heel makkelijk kan. Het is eigenlijk gewoon een soort fintech, hè, de overheid. Er moet geld opgehaald worden en er moet geld weer weg. Is dat niet zo? Op een of andere manier is er alleen maar meer overheid en nog meer overheid en nog meer overheid. En dat heeft er veel mee te maken dat we op een of andere manier kunnen we nooit bij het punt komen van hey, deze taak, hoort dat wel bij de overheid? En als er iets bij komt, dan kan het ook nooit meer weg. Dus daardoor stapelt het maar op. Totdat je op een gegeven moment een apparaat krijgt... wat op dit moment er al voor zorgt dat dus 51% van mensen hun inkomen... ja, moet je afdragen aan belastingen. Dus dat is deel loon. En dan krijg je ook nog, zeg maar, de gemeentelijke heffingen zo erbij. En de indirecte belastingen. En dan kom je dus gewoon over de 50%.
Ik sprak laatst met iemand en die zei, tot op zekere hoogte terecht, dat het lijkt wel alsof de laatste tijd dat het in een versnelling is gekomen. Die vergrote overheid, die vergrote regelzucht, meer belasting en dat soort dingen. En toen zei ik, ja, eigenlijk is het wat mij betreft een doorgetrokken lijn vanaf het begin. En het is gewoon een logisch vervolg. Het is niet zo dat in de laatste jaren dat het in één keer exponentieel omhoog is gegaan. Maar ik vraag me af wat jij daarover denkt.
Ja, nou ja, kijk, ja, sowieso zie je er gewoon een lange stabiele groei in natuurlijk, inderdaad. Maar ik denk wel misschien dat tot door bepaalde, ja, toch soort van crisissen die zijn opgetreden in de maatschappij, waar natuurlijk, ja, vanuit de ECB of vanuit welke instantie dan ook opeens heel veel geld beschikbaar was voor overheidsinstanties om die crisis op te lossen, dat daardoor, ja, ik denk toch wel nog een kleine exponentiële groei is bijgekomen van, ja, geld wat, nou ja, ambtenaren mochten uitgeven aan verschillende instituten of adviseurs op welke manier dan ook. Kijk, ik draai het altijd om vanuit de andere kant en, nou ja, zoals onlangs weer, het stadsbudget is daar het grootste voorbeeld van. Als er gratis geld beschikbaar is, dan duikt iedereen daarop. En alle belangen liggen er. Gewoon naar een trechter gaat het naar het gratis geld toe. En bij de overheid is het gratis geld oneindig uiteindelijk.
Want wat is gratis geld?
Ja, nou, uiteindelijk als je... We zitten natuurlijk
wat in de euro. Wat doen wij gratis geld?
Ja, we zitten in de euro met z'n allen. En op het moment dat je als overheid zegt van, nou, we gaan dus geld bijdrukken om de leningen van de overheden te betalen. En dat zie je dus bijvoorbeeld gebeuren in Italië afgelopen jaren en in andere landen ook. Dan bekostig je dus met gedrukt geld van de ECB, druk je eigenlijk de staatsschulden bij. En dan heb je het echt over het directe injecteren van de economie met gratis geld. En daarnaast door rentes laag te houden zie je ook dat via de banken, zeg maar, dat er ook heel veel gratis geld wordt uitgedeeld. En,
maar ja. Maar ik denk, waar wij het in ieder geval Tom en ik in dit geval het over hebben, is dat the government giveth and the government taketh. Het is zo van, oké, ik neem jouw belastinggeld en dan ga ik vervolgens daar cadeautjes mee geven. Mm-hmm. En dat wordt altijd gecomplementeerd door extra bijdrukken en dat soort dingen. En dat veroorzaakt heel veel slechte dingen. We kunnen het bijvoorbeeld even over Prinsjesdag hebben. En daar kwam uit onderzoek uit, miraculeus, dat iedereen erop vooruit ging. Maar dat kan gewoon helemaal niet. Er moet altijd iemand betalen, toch? Ik bedoel, als de overheid ervoor zorgt door hun uitgaven dat iedereen erop vooruit gaat, dan komt dat geld ergens magisch vandaan. Waar komt dat geld magisch vandaan, Tom?
Ja, nou ja, ja, dus vooral toch ook door het, wat jij noemde, echt het geld bijdruk is dan quantitative easing. Hè?
Ja.
Maar zelfs alle andere vormen die de geldhoeveelheid in de economie, in de maatschappij verhogen. Dus inderdaad door de staatsobligaties of de leningen die de overheid neemt. Het ding is, kijk, we hebben, zeg maar, die richtlijnen waar we aan moeten voldoen. De staatsschuld mag niet meer dan zoveel percentage zijn. Je mag niet meer dan zoveel percentage begrotingskort hebben. Maar dat doen ze alleen maar aftekenen tegenover het BBP, tegen het bruto binnenlands product. Maar het ding is, als jij de geldhoeveelheid vergroot in de economie, dan stijgt die BBP ook enorm mee. Mm. Dus de overheid veroorzaakt dat er meer geld rondgaat in de economie. Daardoor krijg je enorme bubbels. Ja. Maar die bubbels die vertaalt zich in het bruto binnenlands product gaat omhoog. Het lijkt net of het heel goed gaat met de economie. Maar qua productie en qua welvaart, dat mensen de koopkracht in hun portemonnee hebben, mensen daar helemaal niks aan. Maar de overheid mag wel hun begroting verhogen. En ze mogen wel hun uitgaven verhogen. En ze mogen meer geld gaan bijlenen, omdat die BBP hoger is geworden.
Ieder departement mag meer personeel aannemen, die mag meer cadeautjes weggeven, die mag meer leuke, spannende onderzoeken doen en dat soort dingen.
Ja, ik maak me hier echt heel erg zorgen om. Want nu de Duitse economie toch echt klappen krijgt doordat de industrie wegtrekt, verwacht ik wel een flinke recessie. En als dan die bubbels beginnen te poppen, zoals Tom net zegt, dan zit je dus met een aanname vanuit de overheid dat je je budgetten kan vergroten. Maar als je economische krimp krijgt, en een flinke ook, dan heb je opeens een gigantische staatsschuld. En als die te hoog wordt, dan krijg je dus Argentijnse toestanden.
Nee, tuurlijk. En kijk, we zitten die bubbels, die ze hebben al heel erg lang. Maar je ziet gewoon dat het alles eigenlijk staat en valt met het vertrouwen van de mensen in de economie. Dus en als we nu inderdaad, ja, ze proberen het nog zo lang mogelijk een beetje uit te stellen en te verstrekken. Maar als ze zometeen kunnen ze niet meer tegenhouden en moeten ze toegeven dat we in een recessie zitten. Dan gaan mensen minder geld uitgeven. Mensen gaan toch weer even wat voorzichtiger doen, wat zuiniger doen. En dan zie je echt dat het heel hard gaat knallen, denk ik inderdaad. Ja.
Ja.
En we hebben het nu over inflatie ook bijvoorbeeld. Een van de grote thema's is inflatie bestrijden. Daar heeft de overheid twee opties voor in principe. Het is of minder uitgeven of bijvoorbeeld meer belasting heffen. Het is een derde optie, minder geld bijdrukken, zeg maar. Mm. Ik denk dat de gekozen optie zal zijn meer geld bijdrukken. Dat zie je dus ook in de begroting. En waarschijnlijk meer belasting erbij.
Nou, wat je dus ziet in Argentinië, hoe dat gegaan is, is dat als de uitgaven van de overheid te hoog worden voor het bruto binnenlands product van een land. Mm-hmm. Dan kan het op een gegeven moment niet meer stabiliseren. Dus dan krijg je een soort visuele cirkel. En dan kom je in een hyperinflatie terecht. En dat is wat die socialistische overheden van Argentinië hebben mogen ondervinden. Maar ook Venezuela ging eigenlijk op precies dezelfde manier. Dus waar je voor moet zorgen is dat in ieder geval die uitgaven van de overheid niet een te groot deel zijn van je Nederlandse economie. En als ik hoor dat direct en indirect meer, ja, ongeveer de helft van Nederland was het toch, Tom? Die betaald worden door de overheid?
Oh ja, ja, zeker. Ja. Dus de mensen die eigenlijk niet zozeer bijdragen aan de belasting, maar meer belasting uit het systeem opslokken door adviseur te zijn voor de overheid of wat dan ook wat allemaal bij betrokken is. Zeker, ja.
Hmm. Ja, dus in principe is het een machine die maar door blijft gaan. Je ziet dat in heel veel landen. Mijn zorg daarbij is dat omdat we in dat euroblok zitten, dat Nederland nog best, zeg maar, relatief gezien niet zo erg bezig is met schulden en dat soort dingen. Dat we dat voor langer tijd kunnen maskeren, zeg maar.
Ja, inderdaad. Op het moment dat je nu heel erg weinig geld gaat uitgeven, je gaat je belastingen terugbrengen bijvoorbeeld, en je gaat zorgen dat je boekje op orde is. Mm-hmm. En ondertussen Italië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, al die landen die geven dus gigantische hoeveelheden geld uit boven hun begroting. Dan zie je dus alsnog wel de inflatie en wellicht die hyperinflatie in de eurosysteem gewoon ontstaan. Dus voordat we überhaupt kunnen gaan nadenken over een fatsoenlijk begrotingsboekje en niet te veel uitgeven of niet te veel belasting wil heffen, moet je eerst uit die euro. Er is geen enkele andere alternatief.
Dus het is niet zo dat wij uit de euro willen per se. Tenminste, dat wij niet meer willen dat mensen de euro kunnen besteden in ons land. Maar het is wel zo dat wij niet, zeg maar, ons land afhankelijk willen maken van het monetair beleid van een ander land. Van een ander orgaan, zeg maar. En wat je dus nu ziet is dat wij totaal overgeleverd zijn aan de grillen van de ECB en de politieke wensen die erachter zitten, die totaal niet bij ons passen. En dan kijk je naar een land als Denemarken of Zweden of Zwitserland of iets dergelijks, die wel gewoon een eigen munt hebben. En dan denk je van, ja, waarom is dat in Nederland niet zo? Dan kunnen we het aanpassen aan de conjunctuur in ons eigen land in plaats van wat er gebeurt in Italië of Spanje of iets dergelijks. Wat denken jullie daarover?
Ja, sowieso. En kijk, dat is het ding. We hebben het nu eigenlijk over inderdaad dat de overheid een monopolie is in Nederland en we willen niet afhankelijk zijn van de grillen en hoe hun omgaan met beleid en et cetera. Maar daarboven staat dus inderdaad nog de euro. En ik zie het monetaire systeem zelf als de allergrootste monopolie. En je kan niet beginnen aan concurrentie of een vrije marktprincipes in te voeren zonder dat de energie in de economie, wat de euro is, om dat als eerste op te lossen. En dat je niet afhankelijk bent inderdaad van landen die veel socialistischer beleid gaan voeren.
Ja. Ja, oké, we zijn een beetje van het onderwerp af, maar om dat even af te sluiten over inflatie en dat soort dingen. Volgens ons is inflatie diefstal eigenlijk. Het is een verborgen belasting waar niemand, zeg maar, bijna niemand in ieder geval zich voor hoeft te verantwoorden. Ze gebruiken het nieuw bijgedrukte geld om hun politieke doelen te bereiken. Het bijdrukken van geld betekent dat al ons geld minder waard wordt. En dat betekent dus gewoon belasting zonder, om een zin van de Amerikanen te lezen, taxation without representation. Het is dus gewoon diefstal.
Ja, het ergste van inflatie als belasting vind ik dat het contranivellerend werkt. Dus met andere woorden, mensen die heel veel vermogen hebben, dan heb je misschien het gevoel dat de mensen die heel vermogen hebben, dat die dan dat vermogen kwijtraken doordat inflatie daar waarde afhaalt. Maar wat je vaak ziet is dat mensen met het vermogen dus in staat zijn om hun vermogen in goud of in onroerend goed of in bitcoin of iets, zeg maar, te beleggen, waardoor ze toch hun waardes houden. En mensen die eigenlijk geen middelen hebben om hun vermogen, zeg maar, rond te laten gaan.
Ja.
Die dus afhankelijk zijn van hun salaris om rond te gaan. Ja. En die dus die stijgende prijzen zien in de supermarkt of bij de pomp. Die zijn het hardst getroffen. Dus eigenlijk inflatie treft juist de mensen die het minst te besteden hebben. De armen van de samenleving.
Nou, hetzelfde geldt wat mij betreft voor belasting. Ik denk dat er zijn een paar tiers van een paar, ja, hoe zeg je dat?
Levels, ja.
Ja,
niveaus.
Niveaus van getting fucked by the government. Excuse my French. Dus ja, als we het over belasting hebben, dan is dat ook een manier waarop waar sommige mensen echt gefucked worden en andere mensen niet. En we kunnen het op verschillende niveaus bekijken. Ik denk dat de mensen die het meeste belasting betalen, zeg maar, zonder mogelijkheden tot belastingvermindering, zijn de mensen die een salaris hebben. Ik bedoel, dan wordt gewoon van je loon afgetrokken en je betaalt zelf ook inkomstenbelasting en whatever. Er is eigenlijk heel weinig wat je kan doen, behalve een paar procent hier of daar met aftrekkingen of je kunt nog wat doen met je huis, hypotheekrente aftrekken, dat soort dingen. Vervolgens heb je mensen die met een bedrijf. Die kunnen een hoop meer doen. Dus als jij een BV hebt en vervolgens heb jij inkomsten in je BV, dan moet je volgens de regels een minimaal salaris geven, wat dus, zeg maar, gebruikelijk is voor het soort functie wat je hebt. Maar alles wat je erboven verdient, kun je in principe in je bedrijf laten zitten. En dan kun je dus, daar betaal je wel vennootschapsbelasting over, wat is 25% per jaar of iets dergelijks. Maar in principe kan dat geld dus geïnvesteerd worden en dan kun je daar hoger, zeg maar, rendement over behalen over tijd. En dan kun je dat weer op andere manieren eruit halen. Zoals bijvoorbeeld, je kunt leningen nemen tot 700.000 of iets dergelijks van jouw bedrijf. Je kunt een hypotheek onbeperkt nemen met je bedrijf. En er zijn nog heel veel andere dingen te doen. De mensen die het best hebben, zijn de mensen die internationale inkomensstromen hebben. Die kunnen dus, en dat zijn meestal niet mensen, dat zijn meestal, zeg maar, multinational bedrijven. Die kunnen dus doen aan bijvoorbeeld transfer pricing. Dus dan komt zo'n bedrijf, IKEA of iets dergelijks, en die zet hier wat op. En vervolgens kunnen zij dus heel mooi onderliggend bedrijf factureren voor intellectual property. En dan zeggen ze van, oké, je gebruikt mijn merk, dus dan wil ik daar een fee voor krijgen. En dat gaat dan allemaal naar Nederland toe en dat wordt weer heel goed belast of naar andere plekken. En vervolgens kun je dus ook gewoon een hoofdvestiging ergens hebben waar je beter belasting hebt, ja, met directeuren en dat soort dingen. Dus er zijn gewoon heel veel mogelijkheden voor dat soort bedrijven. Die kunnen ook gewoon naar Panama of
Double Dutch. Ja,
dat kan in verschillende.
Ja, dat is toch vroeger inderdaad. Ja.
Ja, dus uiteindelijk waar het op neerkomt is dat het, dit systeem gewoon heel oneerlijk is. En dat er bepaalde groepen van mensen zijn die dus heel goed de belasting kunnen ontwijken. En door allemaal speciale rulings of door constructies die gewoon totaal legaal zijn. En er is een groep die dat niet kan doen. En dan zeg je van ja, die groep moet het gewoon, die ontwijkt, die zou dat eigenlijk niet moeten doen. Maar ja, ik bedoel, ieder die moet voor zijn gezin zorgen, ieder moet voor zijn familie zorgen. En dit is gewoon menselijke natuur om binnen de wettelijke grenzen het maximale of minimale aan belasting te betalen.
Het belastingssysteem is dus inderdaad als systeem ook al vooral oneerlijk voor de onderklasse en de middenklasse van de samenleving. Naast dat inflatie, waar we het net over hadden, dus vooral een ramp is voor de onderste klasse, hebben we dus eigenlijk een heel systeem opgetuigd.
Ja.
Waarbij dus een rijke bovenklasse voornamelijk helemaal niet hoeft te lijden, zeg maar, onder dat systeem. En dat voelt wel heel eerlijk.
Ja, en ze doen dus ook nog van alsof er progressieve belasting hebben, dat de rijken meer betalen en de sterkste schouders hebben de grootste lasten, zeggen ze altijd. Dat soort taal. Maar als puntje bij paaltje komt, dan kan je gewoon zien inderdaad, ja, kijk, hoe meer welvarend je bent en de grote bedrijven en de top van de samenleving, die hebben dus precies wat je zegt, de meeste loopholes. Die kunnen gewoon onderhandelen over hun belasting. Die kunnen gewoon op verschillende manieren alle constructies bij elkaar hebben, waardoor zij de belasting niet hoeven te betalen. Dus inderdaad, ja, of ze keren zichzelf gewoon geen loon uit, af en toe een bonusje hier en daar. En daardoor kunnen ze gewoon al die belastingen ontwijken. En dat is dus het ding. De enige manier waarop wij zien dat je echt meer gelijkheid kan creëren in de samenleving is door te zorgen dat de lage klasses ook die belasting niet hoeven te betalen. Want die weten niet, die hebben geen dure accountants. Die weten niet hoe ze die loopholes moeten hebben.
Ja. Nou ja, het hele probleem is dus dat als jij, kijker, zeg maar, denkt van ik ben het hiermee eens, dan kun jij, kijker, daarvoor betalen. Het hele probleem met de overheid is dat we het onder dwang moeten doen. En dus hebben heel veel mensen het idee van goh, mijn geld wordt toch verspild, of goh, ik ben het hier niet mee eens, ik wil niet dat die wapens naar Oekraïne gaan of iets dergelijks. Misschien ben ik het er juist wel mee eens. Maar dat creëert dus juist de incentive om belasting te ontwijken. Omdat je toch het gevoel hebt dat je niet hoeft bij te dragen. Want ik bedoel, als jij niet bijdraagt, dan maakt het misschien niet zo heel veel uit met zoveel miljoenen mensen. Terwijl als je dus echt de directe gevolgen daarvan ziet in de samenleving of in je omgeving, in je community, dan wordt het een probleem.
Ja, precies. Naast wat ik ook veel hoor, en ik heb die discussie natuurlijk regelmatig met collega's of familie, is dat je nou altijd de vraag geeft, we kunnen toch niet zomaar zonder die belastingen. Dan gaan allerlei dingen gaan niet goed in Nederland. Hè? Het algemene wat je altijd terugkrijgt van ja, maar de wegen dan.
Yeah.
Dus ik heb zelf even naar rijksfinanciën.nl ben ik even gegaan om te kijken waar ons geld allemaal aan uitbesteed wordt. En bijvoorbeeld de wegen, dat is iets van 15 miljard. Iets meer, geloof ik, iets meer dan 15 miljard van het totaal. En het totaal van de begroting is 458 miljard wat er uitgegeven werd dit jaar. Mm-hmm. Dus dat is echt maar een heel klein deel. Politie bijvoorbeeld in Nederland is 7 miljard euro. Defensie is 10 miljard. Dus dat zijn van die bedragen op het geheel. Die krijg je nou vaak als argument terug van ja, we kunnen het niet zonder de politie, de defensie zonder de wegen.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk maar hele kleine onderdelen zijn van dus die hele die uitgavenpatroon van de overheid. En wat me ook heel erg opvalt, en dat is misschien een beetje off-topic, maar staat me toe. Als ik die begroting langs ga aan al die ministeries, is dat al die ministeries die hebben dan een post. Ik heb hem hier bij me voor waarom ik naar beneden zit te kijken. Een postapparaatuitgave, dat is de ministerie, de ambtenaren zelf. En die is stevast, bij elk ministerie is die 500 miljoen, dat is een half miljard. Dus hebben we hier volksgezondheid, half miljard. Sociale zaken is het half miljard. onderwijs, cultuur en wetenschap, 350 miljoen. Financiën en nationale schuld, ministerie van Financiën, 380 miljoen. Justitie en veiligheid heeft ook een apparaat van het kerndepartement, 540 miljoen. Economische zaken, 530 miljoen. Defensie heeft een apparaat kerndepartement van 1,5 miljard. Buitenlandse zaken, bijna een miljard. En infrastructuur en waterstaat, nou ja, het gaat maar door. In die 460 miljard, wat was het? 458 miljard in totaal. Mm-hmm. Gaat dus echt miljarden gaat gewoon op aan ministeries waar mensen zitten die dan weer beleid maken en een communicatiestukje schrijven en mensen in Nederland controleren. En dat is niet waar mensen aan denken als ze zeggen van ja, ons belastinggeld, hè, hoe moeten we dat dan bezuinigen? Nou, als ik naar al die posten kijk, ik kan hier echt wel wat van bezuinigen. Zo moeilijk zit het ook weer.
Nou ja, die gouden toiletten en supercomputers gaan niet voor zichzelf betalen.
Ja, nou, in ieder geval dus de ambtenaren waar we het over hebben. Kijk, er zijn zo'n groot apparaat aan bureaucratie wat er bij elk ministerie zit. En op lokaal niveau, provinciaal niveau, maakt niet uit. Maar het gaat vooral gewoon om hoe groot die ambtenarenapparaten zijn. Ik denk dat je daar als eerste kan gaan bezuinigen. Maar dan komen we dus weer bij het eerste stukje van ons verhaal. Die ambtenaren die hebben geen enkel belang bij hun eigen banen gaan schrappen. Terwijl die ambtenaren zijn eigenlijk het meest uitvoerend in het beleid dat gemaakt wordt. Dat doen ze samen met grote bedrijven, samen met de ministeries, samen met de ministers en de Tweede Kamerleden. Als ze moties doen, dat doen ze heel vaak samen. Maar eigenlijk zijn redelijk in alle details en hoe zo'n beleid een vast kader daarvoor, zeg maar. Daar zijn de ambtenaren eigenlijk leidend in. En die hebben het meeste macht daarin. En je ziet gewoon dus de hele belangenstructuur van de overheid is daardoor om zichzelf in stand te houden. En er gaat niet één departement opeens zeggen van ja, we gaan jullie departement maar afschaffen om een keertje te bezuinigen. Want dan krijgen ze hem de volgende keer terug, weet je wel.
Nee, dit moet echt uit de politiek komen en anders gebeurt het niet. Of we moeten een soort revolutie krijgen, maar dat zie ik ook niet zo gebeuren. Dus ja, en dan kijk je naar andere politieke partijen, wat die dus schrijven. En van links tot rechts, ik heb al die verkiezingsprogramma's even doorgenomen. Ik zie ze niet. Hè? Partijen die nadenken over wat vinden wij dat de overheid aan taken dus in totaliteit zou moeten uitvoeren. En wat dus niet. Hè? Wat zou je kunnen laten. Hoe denken wij over de staatsschuld? Hoe hoog moet die zijn? Hoeveel rente zou je eigenlijk moeten betalen als land? Hoe gaan we om met het oplossen van klimaatverandering? En hoeveel moet dat kosten? Nou, daar zie je dus wel wat mensen over fantaseren. Hoeveel dat wel niet moet kosten. Maar is het überhaupt de taak van de overheid om dat soort dingen te doen? Die discussie die zie je eigenlijk niet. Is het de taak van de overheid?
Zeker. Hè? En nou ja, toch ook zelfs vooral de rechtsere, economisch rechtsere, klassiek liberale partijen, zoals ze zichzelf noemen, als je hun verkiezingsprogramma leest inderdaad, gewoon bij minstens de helft van de dossiers, de ministeries waar zij het over hebben, zie je toch, ja, toch meer geld naar onderwijs, toch meer geld naar de zorg, toch meer geld naar de pensioenen en de AOW-leeftijd naar beneden, et cetera. Ze zeggen dat zij de overheid efficiënter en kleiner willen maken. Maar in de praktijk zie je niet dat zij daar beleid voor willen uiten. En dan, ze hebben het alleen maar over efficiëntie inderdaad. Maar ja, dat beleid mogen dan de ambtenaren zelf weer gaan maken. Denk jij dat zij echt in hun eigen departementen veel gaan schrappen? Dan leg je dus toch de bal weer bij hun neer.
Ja, je zegt het al inderdaad. Er is gewoon, het is heel lastig uit te leggen aan het publiek. Ten eerste. En ten tweede is er gewoon voor hunzelf geen voordeel aan om zichzelf, zeg maar, te schrappen. Dus gebeurt het niet. En dus wordt het een soort van sneeuwbal die blijft doorlopen en die maar groter wordt, zodat het alles opvreet. En volgens mij is dat in Denemarken zelfs nog een stukje verder als in Nederland, maar we zitten er erg aan.
Ja, nou, ik merk het ook vooral gewoon echt in de praktijk om me heen. Hè. Ik heb gewoon veel vrienden. Ja, als je al een beetje rond de 30 komt en je bent een gezin, een jong gezin, dan wil je toch wat meer zekerheid in je leven. En ik zie om me heen bijna iedereen die gaat gewoon voor de gemeente of voor de overheid werken. Want die heeft de beste arbeidsvoordelen. Die heeft, nou ja, toch uiteindelijk het, ja, zij hoeven niet te concurreren met andere mensen. Dus zij hebben gewoon de kans om alle andere bedrijven uit de markt te concurreren voor mensen. Ja. En zelfs in de gemeente merk je het. Zij leggen vaak gewoon om mensen te krijgen en aan de gemeente te binden, want dat vinden ze belangrijk, gaan ze gewoon een schaal hoger in de lonen zitten. Dus hoe moet jij als privaat bedrijf daar tegen concurreren? Het is gewoon een self-sustaining prophecy dat de gemeente alleen maar blijft groeien op deze manier.
Ja, het is een probleem en ik denk zeker dat het het waard is. Stel dan dat jij als kiezer gewoon niet helemaal libertair bent, dat je er misschien niet zo in gelooft. Maar er is wel zoiets als een soort tegenbeweging die in ieder geval de excessen er misschien een beetje uit kan halen. Ja. Ik denk dat bijna iedereen het er wel over eens is dat we echt aan de top van de lever curve zitten in Nederland. En dat is dus zeg maar de maximale belastingdruk die de overheid op de burgers kan doen voordat haar inkomen naar beneden gaan.
Maar wat je wel ziet is dat ondanks dat we dus op de max zitten, ik signalen zie dat de Europese Unie dus ook weer hun eigen belasting willen gaan heffen.
Ja.
In de vorm van die CO2-tax. En ja.
Van alles en nog wat.
Ja, precies. Ga verder, ja.
Ja, nee. Er zijn inderdaad gewoon zoveel verschillende belastingen. Ik heb ook het gevoel dat op het moment dat mensen, dat de politiek andere belastingen bedenkt, dan doen ze dat meestal omdat het in eerste instantie misschien niet zo'n opmerkelijk is als de inkomstenbelasting verhogen of als de BTW verhogen of iets dergelijks. Ze moeten gewoon op zoek naar nieuwe dingen om dat grote apparaat te betalen. Maar goed, wat ik dus zou zeggen is dat zelfs als je als kiezer niet helemaal achter staat dat wij het liberalisme libertariërs gaan invoeren, dan nog denk ik dat het tijd wordt voor een beetje een tegenbeweging. Dat er in ieder geval één partij is die zegt, we moeten de belasting omlaag doen, we moeten de overheid kleiner maken, we moeten meer vrijheid aan mensen geven. Ik bedoel, zijn jullie niet allemaal echt ontzettend ziek van alle regels over het onderwijs, over ondernemerschap, over de boodschappen die je doet, over weet ik veel wat voor auto je rijdt en dat soort dingen. Het is echt, het gaat alle maten.
Ik hoor mensen die helmpjes op willen zetten op de fiets. Ik zag laatst een VVD-politicus, die zag ik propageren dat je dan, dat mensen niet meer om auto's heen konden rijden. Daarom moest dat maar zwaarder bestraft worden als iemand een keer verkeerd parkeert.
Ja.
Dat was toch de partij die vroeger zei dat we tegen betutteling moesten zijn. Maar
nee, het is 12 jaar VVD of 13 jaar VVD. En onze belastingdruk is alleen maar omhoog gegaan. Ik bedoel, de track record die spreekt voor zichzelf. Ze zijn gewoon geen rechtse partij meer. Nou, misschien ook nooit geweest, maar in ieder geval nu niet.
Nee, zeker. Je hebt het over de tegenbeweging. Ik denk dat mensen heel goed moeten kijken inderdaad. Niet alleen naar de woorden van politici, maar inderdaad gewoon precies de programma's lezen. En kijken hoe principieel je bent. Dat je niet uitzonderingen maakt bij sommige dossiers waar je wel wil dat de overheid groter wordt.
Yeah.
Want je ziet gewoon, kijk, zometeen kom je in de Tweede Kamer, ga je weer met andere partijen samenwerken. Nou, het enige wat jij dan voor elkaar krijgt is dat gedeelte van toch meer geld naar de zorg. En dan kan jij zeggen, oh, we hebben dat voor elkaar gekregen, want dat stond in ons verkiezingsprogramma. Ja, maar de andere kant, die andere punten waar je de overheid kleiner wilde maken, dat krijg je niet voor elkaar, omdat je samen aan het regeren bent met VVD.
Het is een beetje hetzelfde als het hele debat over freedom of speech. Ik wil wel dat iedereen gewoon zelf moet kunnen zeggen wat ze willen. Maar als je dan wat doorvraagt, dan gaat het eigenlijk alleen over de dingen waar zij het mee eens zijn. Maar dat is nou juist de definitie van, van freedom of speech. Dat je de dingen toelaat waar je het niet mee eens bent.
Nee, precies. En juist ook dus in de belasting inderdaad. En 100% wat je zegt. Want dat is dus, je ziet gewoon alleen maar de politieke partijen. Ja, het is weer verkiezingstijd. Maar ze zijn aan het marketen gewoon. Met welk gedeelte zij dan zeggen van, oh ja, zorg ligt wel een beetje gevoelig bij de stemmers. Dus daar moeten we misschien maar niet gaan slashen in de belastingen.
Ja.
Want dan krijgen we de mensen met de uitkeringen niet meer. Dan krijgen we de mensen die pensioen krijgen we niet meer, et cetera. Terwijl als jij erachter staat, gewoon een economisch rationeel verhaal te hebben, en dat jij weet dat efficiënter maken gewoon beter werkt. Dat je echt belastingen en bureaucratie moet gaan verlagen. Dan moet je daar ook achter staan. En dan moet je niet bij sommige dossiers toch zeggen van... oeh ja, dat ligt gevoelig. Dus dat gaan we bij dat dossier maar niet doen.
Ja, en daarom is het belangrijk voor de kijkers. Bedenk, als jij ziet dat een politieke partij aangeeft... meer belasting te willen uitgeven. Dat het erop neerkomt dat je dus... minder vrijheid heb om zelf dat geld uit te geven. Dus met andere woorden, meer belasting is minder vrijheid. Bij alle dingen, als bijvoorbeeld voor de zorg, als er meer zorguitgaven gedaan wil worden, betekent dat je die zorguitgaven niet zelf kan doen, want je moet die belasting betalen. En dat betekent dus je vrijheid inlevert.
Eigenlijk zijn alle politieke programma's een keuze over welke bevolkingsgroepen we eigenlijk willen fucken. En welke we willen bevoordelen om stemmen te krijgen. Ja. Dat is het dus. Links betekent de rijken zijn kut. Rechts betekent fuck de arme mensen. Dat is in het heel kort waar het op neerkomt. Terwijl natuurlijk VVD is niet zo rechts geworden. Maar ik bedoel te zeggen dat dit zijn het soort keuzes. Het is zo van heel cynisch gezien. Zo van we gaan geld weghalen bij een bepaalde groep. Ja. En we gaan het weer weggeven als een cadeautje aan een andere groep. Dat is dus wat je eigenlijk doet. Terwijl als je er heel nuchter over gaat nadenken. Dan zou je denken van oké, waarom zouden we belasting weghalen van dezelfde groep aan welke we het gaan geven? Ten eerste.
Broekzak, vestzak, ja.
Ja, maar dan halen we weer nog, 20-30% vanaf voor de bureaucratie en alle andere onzin. En waarom gaat het idee niet over? Kunnen we gewoon wat minder doen? En ja, nogmaals, er zitten heel veel prikkels achter waarom dat niet gebeurt. Maar het is wel een gesprek die wij als de Libertaire Partij graag willen.
We willen vooral het gesprek aanzwengelen inderdaad. Kunnen we niet wat minder doen met de overheid? Kunnen we de taken niet wat meer inscopen? En dat betekent dus echt niet dat we willen stoppen per direct met alle zorguitgaven van de overheid. En dat we alles willen afbreken. Natuurlijk niet. Je moet vooral beginnen met het gesprek aan te gaan. En zeg maar mensen duidelijk te maken. Besef je of iets een taak is van de overheid? En als we dan met z'n allen de besluiten nemen. Iets is niet een taak van de overheid. Dat vind ik echt een sociaal contract. Zeg, hey, dit is geen taak voor de overheid. Nou, dan moet de overheid ook gewoon uit dat hele segment weg. Ja. En dan gaat de markt het gewoon overnemen.
Ja. Laten we het over het sociaal contract hebben inderdaad.
Sociaal contract, ja, dat is goed. Dat is dus hoe mensen belasting zien. Hè? Belasting is een soort van, taxes are what we pay for a civilized society. We blijven alleen maar Engels praten, dat is een beetje de Engelse aflevering. Maar dat is hoe mensen het zien. En het is nou eenmaal zo. En je hebt echt inderdaad een keertje die paradigm change nodig. Om mensen te laten zien van, maar wacht even. Waarom betalen we nou eigen belasting? Hoeveel belasting betalen we? Wat krijgen we daarvoor terug? En hoe zit dat precies in elkaar? Want, we willen dat we niemand laten vallen. We willen dat we een beetje een solidaire samenleving hebben. Ja, daar hebben we het al over gehad. Alles wat de overheid doet kan principieel niet solidair zijn, want het is onzichtbaar. Je weet niet waar je geld heen gaat en hoeveel terechtkomt bij die mensen. Dus je hebt geen idee. En je krijgt zelf ook niet de voldoening ervan om mensen direct te helpen. Maar het idee überhaupt al dat je niet weet waar jouw geld heen gaat en dat je dus nooit kan controleren. Bij de zorg bijvoorbeeld. Hè. Kijk, heel veel mensen zijn van, maar zorg is heel belangrijk. Maar als je weet hoeveel je ervoor betaalt en je weet ook echt via de zorgverzekering wat je ervoor terugkrijgt en wat jij betaalt voor andere mensen, et cetera. Als dat ooit een keertje transparant zou kunnen zijn, dan denk ik dat mensen zich compleet doodschrikken.
Oh ja, er gaan echt 140, 150 miljard gaat aan de zorg. Dat is echt niet wat de zorg kost in Nederland. Dus daar schrik je echt rot van. Hoeveel daar aan bureaucratie en aan systeemproblemen blijft plakken overal.
Ik heb net een baby, een pasgeboren baby. Sinds een maand of iets dergelijks. En ik heb dus de laatste tijd heel veel met zorgmedewerkers gesproken voor die reden. ik ben zelf het soort persoon, ik woon daar heel lang in het buitenland, die één keer in zoveel jaar een dokter ziet. En eigenlijk alleen om een voorschrift of iets dergelijks te krijgen en verder niks. Maar goed, dus ik sprak met wat mensen en zij zelf zijn eigenlijk de grootste proponent van het privatiseren van zorg in de meeste gevallen. Ten eerste omdat ze gewoon te weinig betaald krijgen. Maar het grootste ding wat ik van mensen hoor is dat ze helemaal gek worden van de bureaucratie. Van alle regulatie. Weet je, er komt er zo iemand binnen, dan moet je dit doen en precies de regels volgen.
Ja, je moet zo'n DBC hebben, zo'n diagnose-behandelcombinatie. Ja. Als je daar niet precies invalt, dan wordt het al moeilijk inderdaad.
Ja, dus ik had laatst een voorschrift en de dokter belt me en die zegt, luister, je moet in een zorgtraject komen nu, dus je moet met de zuster gaan praten en dat soort dingen. Ik zeg, ja, moet ik dat doen? Ze zegt, nou ja, eigenlijk wel. Ik zeg, maar het hoeft dus niet. Nee, eigenlijk niet. En ik merk dus zelf dat heel veel mensen maken gebruik van zorg, omdat het iets is wat, ja, ten eerste misschien wordt het door het systeem zelf aangeboden, maar ten tweede omdat het iets is wat je toch gratis erbij krijgt. En dan gebruik je veel meer zorg dan dat je zelf zou gebruiken als je ervoor zou betalen. En ten tweede dus de bureaucratie en al de overheid die erbij komt door allerlei belachelijke regels. Ik denk dat heel veel dokters en zusters en ander medisch personeel heel goed zelf weet hoe het allemaal zit en hoe het beste je zorg moet aanpakken. Het probleem is, wij willen alle edge cases afdekken. We willen, zeg maar, cover your ass. We willen op het moment dat er iets fout gaat, dat je naar iets kan wijzen van, oké, we hebben de procedure gevolgd, we hebben het gewoon allemaal netjes gedaan, het is niet mijn schuld. En ik denk waardoor in de zorg dat het zo erg qua bureaucratie is geworden.
Ja, zeker. Nou, precies wat je noemt. Het is dus het vaste argument van het is een rat race geworden. We betalen allemaal sowieso al verplicht aan onze zorgverzekering. Je ziet gewoon dat daardoor extreme monopolievorming is ontstaan. Binnen de ziekenhuizen ook. Hè. Je hebt het over artsen. En kijk, natuurlijk de verzorgers die zitten op een lager niveau. En die willen eigenlijk gewoon alleen maar zorgen voor mensen. Die willen gewoon dat alles zo goed mogelijk gaat. Maar zij zitten binnen een aantal kaders gewoon gevangen, waar ze niet buiten mogen treden. Maar je ziet oneindig veel verhalen van mensen op iets hoger niveau, de artsen, et cetera, die gewoon compleet hebben bij belangen bij bepaalde medicijnen voorschrijven. En er zit een lobby tussen. Maar de lobby zou er niet tussen kunnen zitten als die macht niet zo gecentraliseerd zou zijn. Dus je ziet gewoon dat elke manier van, doordat het via dus een belastingstructuur genationaliseerd is en dat er heel veel monopolievorming is, doordat wij verplicht worden daardoor.
Oh, maar wacht even, Tom. Er is toch marktwerking in de zorg?
Ja, zeker marktwerking. Als je naar het buitenland wil, inderdaad. Ga een keertje, dan moet je naar Mexico toe. Maar ja, dan moet je wel nog steeds aan de Nederlandse zorg meebetalen. Ja. Dus door die verplichting.
Waarom is er geen marktwerking in de zorg? Want we hebben wel allemaal private bedrijven, toch? Ik weet hoe het zit.
Ja, ze hebben de zorgverzekeraars hebben ze geprivatiseerd. Dus het kan niet aan de nationalisme liggen. Het kan niet aan socialisme liggen. Dus echt kapitalisme heeft het allemaal kapot gemaakt, mensen. Dit is sarcasme, ja, sorry, ik moet even bijzeggen. Maar ik denk dat onze kijkers misschien wel weten. Maar nee, ja, doordat de staat ons verplicht bij die 5 bedrijven zijn het, een product af te nemen, hebben wij niet de keuze om nee te zeggen. Dus er is geen concurrentie. Je ziet dat die bedrijven onderling, nou, het zijn sowieso een paar bedrijven die iedere keer elkaar hebben overgenomen. En alles is alleen maar gecentraliseerd in een paar kleine, ja, monopoliebedrijven. En die hebben gewoon onderling hebben ze prijsafspraken. Onderling hebben zij met de grote medicijnproducers hebben zij afspraken. Je ziet gewoon.
Maar het is ook gewoon vanuit de overheid zo dat het is allemaal zo uitgekoud door regulatie door de overheid, dat er eigenlijk gewoon helemaal totaal geen mogelijkheid is voor die bedrijven om wat anders te doen, om wat beter te doen, om echt te concurreren.
Ja, nou ja, maar die bedrijven zelf, die zijn super blij. Die willen helemaal geen concurrentie. Hun belang is dat zij zoveel mogelijk misbruik kunnen maken van hun positie natuurlijk uiteindelijk. Dat zie je gewoon. Hun financiële belang ligt daarbij. En je ziet dat die regulatie en die, nou ja, de monopolievorming van de overheid zelf, die mogen dus inderdaad de patenten en de regulatie en de vergunningen en wat dan ook wat er maar bij hoort. Ja. Dat is alleen maar in het belang van de bedrijven. En je ziet dat die ambtenaren maken die wetgeving ook samen met de bedrijven.
En dit is een beetje hetzelfde in elke branche.
Ja, dit is universeel. Gewoon de lobby. Zonder dat als die overheid er niet tussen zou zitten en alleen maar regulatie. En dus inderdaad vanuit verplichte belasting. De overheid is de grootste monopolie die alle andere monopolies hun macht geeft. Ja. Dat komt allemaal in de basis doordat belasting verplicht is.
Zien jullie de zorgverzekering ook als een soort belasting dan? Als het toch semi-overheid is?
Ja, omdat het verplicht is, is het absoluut een verkapte belasting, de zorgverzekering. Een deel van de verzekeringgeld wordt natuurlijk afgedragen door de werkgevers, dus directe belasting. En het deel wat je zeg maar moet betalen, het is 1.000 euro per jaar.
Wordt een stuk meer nu volgend jaar trouwens?
Ja, precies. Het gaat nog veel omhoog. Dat is zeker gewoon belasting. En wat ik nog gezegd wil hebben is dat als je iets doet via een verzekeraar, al dan niet verplicht, gaan de kosten altijd omhoog. Dat zie je overal. Mensen willen heel graag wijzen naar Amerika en Amerikaanse toestanden en hoe fout dat zal zijn. Maar Amerika heeft natuurlijk ook een systeem waar de grote verzekeraars heel erg machtig zijn en dus ook heel erg grote vinger in de pap hebben, zeg maar, hoe die ziekenhuizen gefinancierd worden. En als ziekenhuis, als je bij wijze van spreken dingen gewoon kan declareren bij een verzekeraar, dan is het wel heel makkelijk om die prijs, zeg maar, even een paar factoren hoog te hebben. Hè. Het bekende voorbeeld is, zoals je in de VS, het middel tegen diabetes, hè, hoe heet het ook weer?
Insuline,
precies. Als je insuline daar wil kopen, dan betaal je 200-voudig van hetzelfde in Cuba of zo. En dat komt door die, hè, waar Tom het al over had, door die samenwerking tussen ineens aan de ene kant Big Pharma en aan de andere kant dus de grote verzekeraars. En.
Want mensen hebben het heel vaak, als je dan zegt van oké, we willen de zorg echt privatiseren, of de zorgverzekering of dat soort dingen, dan zeggen ze, ja, kijk dan naar Amerika inderdaad, Amerikaanse toestanden. Maar in Amerika is dus juist een voorbeeld van de merger of state en business. Ja. Dat is nou juist een voorbeeld van hoe het niet moet. Omdat gewoon de overheid die zorgt ervoor dat die bedrijven op die manier kunnen opereren. Op het moment dat er echt marktwerking is, en je ziet het tot op zekere hoogte ook wel in Amerika hoor. Er zijn partijen die dus nu medicijnen goedkoper gaan verkopen, zoals Mark Cuban's bedrijf of wat andere. Maar in het algemeen is het gewoon niet echt mogelijk. Tot voor kort was het dus niet mogelijk voor de overheid zelfs om te onderhandelen over de prijzen van medicijnen.
Mm-hmm. Die bedrijven zijn zo machtig. Kijk, als je kijkt überhaupt naar Big Pharma, de farmaceutische industrie wereldwijd, is de tweede grootste branche. De eerste is de olieindustrie, maar de tweede grootste branche ter wereld is de farmaceutische industrie. Echt gewoon triljoenen aan inkomsten. En die zijn zo machtig. En die lobby, je komt ineens bij je hoofd van hoe erg die wetgeving allemaal toegespitst is op dat die bedrijven maar gewoon de beste winst kunnen halen.
Nee, en dit is nu juist het probleem waar veel mensen op wijzen. Zo van, wil je dat soort tafereelen in Nederland? En het idee is nee. Dat komt nou juist omdat de overheid nog steeds de macht heeft. En als je dus die macht teruggeeft als overheid, dan heb je dat soort problemen niet meer. Nou goed, we gaan misschien een beetje te ver.
We willen dus kleine, efficiënte zorgteams. Hè? Een beetje zoals buurtzorg. Hè? Dat is een bekende organisatie in Nederland.
Wij willen helemaal niks. Het is, iedereen mag zelf weten wat voor zorgteams die inhuurt, toch?
Nee, tuurlijk. Nee, maar als je het hebt over een ideale situatie, dan heb je het over zeg maar de meest efficiënte vorm van zorg. En daar die declareren dan die rekening zelf bij de klant.
Ja, en als mensen een verzekering willen hebben, dan kunnen ze dat hebben.
Natuurlijk.
Ja. Ja. Het gaat er vooral om gewoon dat wij het mogelijk willen maken dat soort dingen weer kunnen bestaan. In plaats van dat de grote bedrijven lobby kunnen voeren door die hele markt plat te slaan, dat zelfs die kleine initiatieven niet meer kunnen bestaan. Dus gewoon even als samenvatting. Ons standpunt is heel duidelijk dat meer overheid is niet de oplossing om monopolies op te lossen. Je moet die tussenpersonen eruit halen dat die lobby niet meer kan plaatsvinden.
Ja. Ja, nee, dat zie je dus heel duidelijk. Laten we nog heel eventjes hebben over hoe wij belasting zien in de toekomst. De minarchistische visie. En daarbij misschien nog wat nachtmerrie scenario's wat betreft belasting. Misschien kunnen we beginnen met de minarchistische visie, Tom.
Ja, zeker. Nou, kijk, wij hebben dus wel een onethische haat-liefde verhouding met belasting. We zien het sowieso als dwang. Maar ja, natuurlijk, je kan niet in de...
Wacht even, Tom. Is belastingdiefstal?
Belastingdiefstal? Ja, wij zien het wel als diefstal uiteindelijk, ja. Kijk, het is... Ik noem het zelf vaker dwang. Omdat je bij hele grote delen zelf de belastingaangifte moet doen. Hè. Je moet zelf opgeven hoeveel belasting je gaat betalen. Dus mensen zien het als een soort van semi-vrijwillig. Maar ja, als je het niet doet, dan staan ze
toch een gevangenis in. Ja.
Dan staan ze toch een keertje voor je deur, inderdaad. Dus uiteindelijk, ja, je komt er niet onderuit. Dus is het diefstal? Ja, zeker. En ja, waar we het over hebben, inflatie, waar mensen dus niet eens weten dat het gebeurt, is nog veel meer diefstal te noemen. Dus dat noem ik sowieso standaard diefstal.
Dus laten we zeggen diefstal light en diefstal...
Hardcore
versie. Zeker. Nee, maar ik bedoel, het punt hier is dat... Oké, mensen kunnen zich nog misschien bedenken dat belasting iets is waar je een sociaal contract over hebt. Alhoewel ja. Ik heb daar nooit voor gekozen zelf. Nee. Maar inflatie is dus gewoon totaal zonder inspraak. En dat is dus gewoon echt, echt diefstal.
Ja, maar precies. En dus ja, in ieder geval wat algemeen het gevoel is dat belasting nog wel een soort van een morele plicht is voor de samenleving. Ja, als op z'n minst dat willen, dan vinden wij het helemaal oké. Dat is juist ook wel weer het bewijs dat verreweg het grootste deel van de samenleving ook belasting zal betalen als het vrijwillig zou kunnen gebeuren. Maar dan krijg je dus niet die monopolievorming, dat als echt corruptie optreedt en als er onethische dingen gebeuren, dan zou je vanuit een vrijwillige oogpunt wel gewoon een keertje kunnen zeggen, ja, sorry, maar nou is het klaar. Nou ga ik niet meer bijdragen aan wat jullie voor ons verkopen. Dus dat is wat wij als een ethisch systeem zien. Dus dat het zo transparant mogelijk gebeurt. Dus nou ja, dus we zeggen, we kunnen niet zo de knop omzetten naar geen belasting meer. Alles moet vrijwillig en we moeten...
Nou, laten we stellen, Tom, dat wij hebben een meerderheid als LP. Er is draagvlak voor. Mm-hmm. Hoe zien wij de situatie qua belasting in een ideale wereld, zeg maar?
Ja, dus het systeem wat we nu voor ogen hebben is dus inderdaad voor de paar overheidsdiensten die wij... zeg maar als laatste zouden willen schrappen, of waarvan wij zeggen, nou, dat is in ieder geval nog voorlopig een taak van de overheid. En bij minarchisme is het dus sowieso politie, handhaving, justitie en defensie. De rechtsbescherming, die we, ja, je moet gewoon consequenties hebben aan als iemand jouw rechten overtreedt. Dus dat zien we echt wel als laatste, wat echt nog wel moet blijven bestaan. En daarvoor willen wij gewoon een transparante factuur sturen naar mensen. Dat je niet, zoals nu, altijd maar de belasting in een opaak potje krijgt. Waarvan dus ambtenaren weer zeggen, oh, er is een potje belasting. Laten we eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Nee, je hebt gewoon een dienst, heel transparant. Dat lever je voor je mensen en daar krijg je een factuur voor. Dus er kan geen corruptie optreden. Of het is, als het gebeurt, dan zien mensen het direct.
Hoe interessant is dat? Ik bedoel, je betaalt belasting, je weet niet waar het naartoe gaat. Het gaat in een algemene pot, er gebeurt wat mee. Er zijn ambtenaren, onderzoeksbureaus en van alles en nog wat. Gouden toiletten. Maar hoe interessant zou dat zijn als jij gewoon een gespecificeerde factuur zou krijgen voor je belasting?
Ja. Precies, als ik naar mezelf kijk en ik zou bijvoorbeeld, zeg eens wat, 10% van mijn inkomen zou ik vrijwillig kunnen afdragen, zou ik dat fluitend doen? Want dat heb je dan over voor de maatschappij wat mij betreft.
Die ervaring heb ik dus. Ik woon in Hongkong en daar betalen we gemiddeld 12% belasting. Je gaat dan naar een website toe, e-tax. Je voert daar, zeg maar, je krijgt een jaaropgave van je bedrijf. Het gaat alleen om inkomstenbelasting, verder helemaal niks, geen dividend of wat dan ook. Je voert dat nummer in wat op jouw jaaropgave staat. En vervolgens staat er, oké, je moet zoveel overmaken. En dan dat is het. Je drukt het knopje in en het gaat naar de overheid. Je vult dat fluitend in, omdat het gewoon niet waard is. 12% is alsnog... Ja, veel, maar het is niet zo Nederlandse taferelen waar het waard wordt om belastingadviseurs en dat soort dingen in te huren.
Ja, precies.
En, ik denk dat hetgeen is waar je het over heeft.
Ja, precies. Als je Als je bijvoorbeeld kijkt naar de BTW in Nederland, ik vind de percentage echt belachelijk. Maar daar waar je het lager tarief moet betalen, daar kan ik bij wijze van spreken mentaal kan ik nou gewoon zeg maar wat bij voelen. Hè? Dus 8, 9, 10 procent, dat soort.
Maar er zijn heel veel landen waar geen BTW wordt gegeven. Ik vind het sowieso immoreel om BTW te heffen. Ik vind ook vermogensbelasting immoreel. Voor de simpele reden dat dit is geld wat al belast is. Meerdere malen. Ik heb inkomen. Vervolgens betaal je daar belasting over. Dan betaal je belasting over de dingen wat je ermee koopt. Dus BTW en andere dingen. BBP of van alles en nog wat. En vervolgens betaal je belasting over wat je bezit. Ja. Dus je betaalt eigenlijk 3 keer belasting.
Nee, 4 keer, want als je doodgaat, dan betaal je belasting aan de overheid.
Ja. Dat ook nog eens, het is toch van alle gekte. Dus vandaar denk ik dat nogmaals, de belastingen die zeg maar geld belasten wat al belast is, vind ik het meest immoreel. Dus daar zou ik mee beginnen, zeg maar.
Ja, 100%.
Ja.
Ja, dat is een discussie die we ook vaak hebben gehad, hè. Waar zouden we mee beginnen? Ik vind zelf ook nog weer meer vanuit een ethisch, filosofisch aspect, dat ik zou zelf beginnen met inkomstenbelasting. Maar dat is meer omdat ik, nou ja, kijk, jouw arbeid is jouw lichaam en dat is jouw levensenergie. Als jij ergens voor werkt voor jouw geld en daar wordt al een vast percentage van afgenomen, dan is dat, kijk, is het 21%? Dan is dat 21% slavernij. Zo zie ik het. Omdat dat jouw arbeid is. En dat gewoon ze hebben gewoon aanspraak op 21% van jouw lichaam op dat moment.
Ja, het is precies hetzelfde met andere soorten belasting. Maar laten we dat eventjes een beetje duiden, zeg maar. Kijk, op het moment dat jij inkomstenbelasting weghaalt of wat dan ook, dan is er niet meer dubbele belasting. Dus dan ga je betalen over consumptie en dat soort dingen. En dat is op zich heel erg nog steeds, maar dat is dan nog te verdedigen. Maar op het moment dat jij meerdere keren belasting betaalt, wat je dus eigenlijk alleen doet, is het verbergen of het sturen van mensen hun gedrag. Want als je heel eerlijk zou zijn, zou je zeggen, oké, we gaan maar 1 soort belasting heffen. Dat gaat gewoon over al het soorten inkomen wat je hebt. En dat is dan 60% of whatever het moest zijn. Maar dat zou niemand accepteren.
Het mooie is nog, als het nog zou werken, dan zou ik er nog enigszins vrede mee hebben.
Ja.
Maar al die sturende dingen die de overheid probeert te doen, keer op keer zie je dat het eigenlijk niks oplost.
Nee.
En heel veel crisissen juist veroorzaakt of nog verergert, zeg maar. Dus,
ja, bijna alle problemen zijn zo. Maar goed, even terug naar de basis. Minarchisme, we betalen voor veiligheid, voor justitie, voor landsdefensie. En we betalen voor politie. En dat zijn dus zeg maar de 3 dingen waar wij vinden in ieder geval in het begin dat het essentieel is dat daarvoor betaald wordt. Maar dat zal, zoals jij ook al zag in de stukken, misschien 10% of minder zijn van de belasting die we nu betalen. Dus dat is een stuk hapbaarder, zeg maar.
Ja, als ik hier kijk, dan heb je het inderdaad over 5% van de huidige begroting. Ja,
ja, ja. Dus heel goed te doen. En ik denk dat we daarbuiten dan nog veel meer ruimte zullen hebben voor zelf steunen van mensen die het nodig hebben. Kijk, het is heel lastig om als persoon gedwongen te worden om te betalen voor iemand die je niet kent en waarvan de situatie niet kent. En tegelijkertijd, als jij die persoon bent die geld ontvangt, dan, je kent de personen niet die ervoor betalen, dus dan zul je er maximaal gebruik van willen maken. En dat is een beetje het probleem ervan, dat het gewoon aan beide kanten anoniem is.
Ja, ik wil het wel heel even concreet maken, dan is het misschien ook wel wat duidelijker. Als je bijvoorbeeld pakt het migratieprobleem, hè? We hebben een groot migratieprobleem in Nederland, en dat kost ook miljarden, hè? Iets in de trant van 6 miljard. En dan hebben we een heel apparaat opgetuigd wat asielzoekers opvangt. En dan hebben we een IND die zeg maar dan probeert vast te stellen waar iemand vandaan komt, et cetera. Of iemand wel christelijk is of moslim of whatever. Om dan te kijken of iemand zeg maar in aanmerking komt voor een status. Dat kan jaren duren, want als iemand aandurend zeg maar moeilijk doet of liegt of in hoger beroep gaat, whatever, dan kan het echt heel lang duren. Dus je hebt het gerechtelijke proces, het kost klauwen met geld. IND kost klauwen met geld. En je hebt de COA die overspoeld wordt met asielzoekers omdat ze allemaal heel lang in het proces zitten, et cetera, et cetera. Maar hoe kun je dat ook anders doen? Als je nou ervoor kiest om het hele systeem niet zo te doen en je zou die mensen die hier binnenkomen gewoon toestaan om te werken in Nederland.
Ja.
Dan kunnen ze zelf waarde creëren, zeg maar, in Nederland. En dan heb je dus eigenlijk al heel snel geen COA nodig, want die mensen hebben inkomen, dus die kunnen een eigen stulpje, zeg maar, kopen.
Ja.
En wat er dan nog overblijft van de COA, daar kunnen we gewoon een NGO van maken. Dus dan kunnen mensen voor gewoon.
Het is net als alle asielzoekersdemonstraties waar iemand dus naartoe ging om te zeggen van jullie zijn zo erg voor meer asielzoekers. We zijn aan het inventariseren of mensen zelf asielzoekers in hun huis willen hebben. En dan zeggen ze vervolgens nee, voor een of andere reden. Op het moment dat mensen dat soort dingen willen steunen, dan kunnen ze dus aan een goed doel geven. En op het moment dat ze dat niet willen, dan doen ze het niet. Ja. En ten tweede, is er niks mis mee met iemand die met een zak geld naar Nederland toe komt, die voor zichzelf kan zorgen.
Zeker.
Of iemand die bereid is om te werken hier. En beide worden gewoon opgelost door te stoppen met alle organen en ballotagecommissies en dat soort dingen. En te gaan kijken naar, kan iemand voor zichzelf zorgen of werken? Zo ja, dan mag hij hier gewoon blijven.
Ja, en waarom kiezen mensen ervoor om niet asielzoekers zelf te helpen of op te vangen? Omdat de staat het al voor je doet. Waarom zou je het doen? Je kunt gewoon bij de staat gaan klagen bij Malieveld. Van, nou, wij vinden het belachelijk dat asielzoekers zeg maar in boten moeten worden gestopt.
Het is te ver van je bed show.
Ja, precies. Te ver van je bed show. En de overheid lost het wel op.
Yeah.
Maar omdat de overheid het oplost, heb je dus niet die verantwoordelijkheid als mens om zeg maar zelf die oplossingen en regeer je eigen leven. Dat is niet voor niks ons standpunt. Hè? Mensen moeten zelf in staat gesteld, gedrukt worden eigenlijk, om zeg maar problemen in het land aan te pakken.
Nou ja, dit is dus nogmaals regels voor jou, maar niet voor mij, zeg maar. We moeten binnenkort afsluiten, maar ik wou toch nog eventjes hebben over bepaalde zaken qua belasting die misschien er zitten aan te komen. En die misschien toch hele negatieve gevolgen zullen hebben. Eentje daarvan is, op het moment dat er dus een centrale digitale currency is, de zogenoemde CBDC, en dat wordt gelinkt met jouw digitale identiteit, dan is er voor bijna niemand meer de mogelijkheid om de belasting te ontduiken of ontwijken of iets dergelijks. Misschien, Tom, kun jij er over CBDC en dat soort dingen wat over zeggen?
Het ding is dus inderdaad, hoe we het nu zien. Kijk, belasting heffen is super onpopulair. En mensen die, als jij pas doordat zij vrijwillig eigenlijk de belastingaangiftes doen, zien ze wel welk bedrag ze moeten afdragen. En dat is super onpopulair. Mensen willen dat helemaal niet. Die hebben er echt heel veel moeite mee. Ondanks dat het soort van moreel geaccepteerd is. Onbewust weet iedereen dat ze niet graag belasting betalen. En de inflatie daarvoor is dus, ja, dan kunnen ze het stiekem doen. Maar nu met de CBDC gaan ze het zo doen dat jij er niet meer onderuit kan komen. Je kan inderdaad niet onderhandelen en ze kunnen die belastingen gewoon blijven opschroeven. En ook al is het onpopulair, nou ja, iedereen moet bijdragen en je kan er niet meer onderuit komen.
Zal het net als inkomensbelasting zijn dat het zeg maar wordt ingehouden of zelfs voor je dat geld op je rekening ziet?
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja. Kijk, het is heel duidelijk, alle projecten en ontwikkelingen die je ziet, is dat de CBDC sowieso programmeerbaar wordt. Ook al heeft Nederland dat met een motie weggestemd. Hè. Alles wat je ziet, je hebt Fnality, volgens mij van Ethereum, is met verschillende banken aan het samenwerken. Allemaal soort van blockchain, crypto's, die en alles is juist.
Weer heel negatief over Ethereum.
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 Nee, maar het maakt niet uit. Maar je ziet al die. Kijk, het wordt sowieso op een blockchain, die CBDC. Hè. En ze werken juist met bedrijven samen, waarvan je ziet dat die smart contracts en die programmeerbaarheid een heel belangrijk punt is. Dus wat ze ook zeggen van ja, nee, we gaan het niet programmeerbaar maken. We gaan niet CO2-belasting heffen of wat dan ook. Je reizen tracken, et cetera. Alles is mogelijk en het gaat ook komen.
Het wordt een beetje een China-verhaal. Zoals ik al vertelde, ik woonde in Hongkong. En ja, dat wordt toch steeds meer een Chinese stad en een Chinese land. Free Hongkong. Ik had dus best veel zicht op wat er gebeurt in China. En daar gebruiken de meeste mensen dus digital currency. Dus ze gebruiken verschillende apps om voor dingen te betalen. En dat kan dus ook gewoon worden afgesloten, jouw toegang daartoe. Op het moment dat je op een manier gedraagt die niet door de overheid wordt goedgekeurd. Dat zie je in het Westen ook. Mensen die geld verdienen. Die een mening hebben waar overheden het niet mee eens zijn, die wordt gewoon alle banken ontzegd, alle manieren om geld te verdienen. Maar daar is het nog een stuk directer. En ik denk dat een digitale currency dat inderdaad die mogelijkheid heel makkelijk geeft. Stel nou dat jij erin gelooft dat de volgende overheid, Timmermans of weet ik veel, nieuw sociaal contract of wie dan ook, die heeft hele goede bedoelingen. Dat gaat er nooit komen natuurlijk. Maar ja, volgende keer komt er iemand bij die wel gewoon een foute bedoeling heeft. En dan kunnen ze daar ook gebruik van maken. Dus het is niet zo dat je... En bovendien heeft Nederland er niet zo heel veel over te zeggen. Het gaat uit Europa. Dus stel dan dat Europa wordt overgenomen door Frankrijk en Duitsland die andere mening heeft. Dan is er helemaal geen record.
Of zoals Volt wil dat Nederland een provincie van Europa wordt inderdaad. Maar het is, je ziet gewoon inderdaad... Kijk, dat is een vaste regel. Bij ultieme centralisatie van macht moet je altijd inbeelden dat jouw grootste vijand die macht had krijgen. En hoe zou je dat vinden inderdaad? Mm-hmm. Kijk, en voor iemand die GroenLinks stemt, die moet maar eens nadenken. Oké, wat zou jij ervan vinden? Hij is toch al de tweede grootste partij zo'n beetje. Wat zou jij ervan vinden als Geert Wilders zo'n centrale machtspositie krijgt? Die gewoon islam gaat verbieden. Die gaat zorgen dat jij niet meer jouw homohuwelijk, jouw eigen vrijheden mag beoefenen. Nou ja, en wat ze, als jij een Partij voor de Vrijheidstemmer bent en je komt een Timmermans aan de macht en jij wordt verplicht om CO2-belasting te betragen, je wordt verplicht om jouw auto te verkopen, jij wordt verplicht dat jouw kinderen wel die bepaalde dingen op school leren. Niemand die wil dat zo'n centrale macht bestaat uiteindelijk, naar mijn idee.
Nou, het is zeg maar niemand die wil dat iemand anders, die dus de foute ideeën heeft, dat soort macht heeft. Maar ze willen het wel zelf hebben. Het is net zoals met belasting. Het is prima zolang je het uitgeeft aan dingen waar ik het mee eens ben, maar niet waar ik het niet mee eens ben. Ja. En wij zijn dus een van de weinige geluiden die zeggen, het is nooit oké. De enige manier waarop je kan garanderen dat je het uitgeeft aan iets waar je het mee eens bent, is om het niet door de overheid te laten doen.
Ja. En nou ja, wat we aan het begin al zeiden. Hè? Kijk, je moet gewoon letterlijk de schaal zien tussen hoe hoog is de belasting, zo weinig vrijheid heb je. En we hadden het net over met de CBDC, is natuurlijk nog eigenlijk een vorm verder. Maar hoe ik het zie, is hoe hoger de belasting is die we betalen, hoe hoger wij voor dat gedeelte van ons leven afhankelijk zijn van de overheid. En nou ja, jouw China-verhaal, dat is natuurlijk heel dystopisch. Maar je ziet gewoon iedere keer, nou ja, hoeveel procent gaan wij naar totalitair systeem? Hoe meer afhankelijk zijn we? 10% meer? Nog 10% meer?
We zijn er al. Kijk, als je tegen iemand als je met iemand in China aan het praten bent, hè, heel veel daarvan, dan zeggen ze, ja, kijk jij echt het nieuws? Wij in China die kijken dat niet echt, omdat wij weten dat het gewoon allemaal bullshit is van de overheid. En dat is het probleem, want in het Westen weten we niet dat we gefuckt worden. In China en in andere landen weten ze het wel. En het is juist onze missie en van sommige andere mensen om daar bewustzijn door te creëren.
Ja, zeker.
En zelfs hè, als het programmeerbare CBDC, als dat alleen maar gebruikt wordt door mensen die goede bedoelingen hebben. Hè? Stel dat wij alleen maar fantastische politici krijgen de komende jaren die alleen maar goede bedoelingen hebben. Hè, Wonderland. Laten we eventjes naar Wonderland gaan. Zelfs dan is het een slecht idee. Want het hele idee om je economie centraal te plannen... Hè, dat gaat eerst nu al heel erg mis met dus die centrale banken... die alle recessies proberen weg te drukken. Met geld drukken, verlaag van rentes, geld bijdrukken, et cetera. CBDC is een overtreffende stap om zeg maar je economie te micromanagen. Om te proberen te willen bepalen zeg maar, hoe die economie vooruit gaat. En als je iets ziet, is dat dat eigenlijk niet werkt.
Het is een technocratische droom eigenlijk. Het is, je hebt je CO2-budget al gebruikt, dus je kunt niet meer jouw geld gebruiken om een vlucht te kopen. Kijk, dat klinkt een heel tinfoil hat. En ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar het is wel zo dat dingen kunnen gebruikt worden voor het stimuleren van bepaald gedrag. En dat is gewoon wat de overheid doet. Dat is 100% het bestaansrecht van de overheid. Is het stimuleren van gedrag waar ze van houden. En het ontmoedigen van gedrag waar ze niet van houden. Dat is het enige wat een overheid doet. En ik denk dat wij met elkaar gewoon veel beter zelf kunnen beslissen wat we willen doen en wat we niet willen doen. En ik denk dat dat het meest libertaire is. Laten we op die noot, is dat Nederlands? op dat afsluiten.